Gemeente namens de kerkraad deel ik u mee dat deze week huisbezoek gedaan zal worden, zo de Heere wil, op dinsdagavond bij Maria Wiegel en Nelleke Jansen, allebei in Ridderkerk, bij W. Berghof in Den Bommel en H. Post in Oude Tongen, bij M. Den Boer en A. J. Den Boer, beiden in Herkingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 63ste psalm, het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. 63, het tweede vers. We lezen het woord des Heren uit het Johannes-evangelie, Johannes 17, de eerste 17 versen. Johannes 17, vers 1 tot en met 17. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen, en u verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard, de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe en gij hebt ze mij gegeven en zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben ze bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend dat ik van u ben uitgegaan, en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe. En al het mijne is uwe, en het uwe is mijne, en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom tot u. Heilige Vader, bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt. Ik heb ze bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en ik spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven, en de wereld heeft ze gehaat, omdat ze van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Ze zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Tot zover de schriftlezing. We zullen nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In de woorden van de 12 artikelen, en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, als wij de orde van onze Heidelbergse catechismus volgen, dan komen we vanavond toe aan het laatste geloofsartikel, dat verklaard wordt in de 22e zondag, vraag en antwoord 58. Dat laatste geloofsartikel, dat luidt: ik geloof een eeuwig leven. En zoals ik u zei, dat wordt ons verklaard in de 58e vraag met het antwoord. Maar als wij dat antwoord lezen, dan is het duidelijk dat onze catechismus hier alleen spreekt over het eeuwige leven, zoals dat ontvangen zal worden door de verloste, door de gezaligde kerk. Niet waar, het staat hier immers: nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, zal ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten, die geen oog gezien, geen oor gehoord en in geens mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Nu, dat is een legitieme verklaring, een schriftuurlijke verklaring van het geloofsartikel omtrent het eeuwige leven. Maar de schrift laat ons tevens zien dat het eeuwige leven niet slechts een zaak van de toekomst is voor Gods kinderen, maar dat dat eeuwige leven hier op aarde al begint. En als een soort inleiding op de overdenking van deze 58ste vraag met het antwoord, dus als een inleiding op het geloofsartikel over het eeuwige leven, wil ik u vanavond het woord des Heren bedienen uit het gelezen schriftgedeelte. Het 17e hoofdstuk van het Johannesevangelie en daarvan het 3e vers. Johannes 17, vers 3. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. We zullen eerst samen bidden. Barmhartig en genadig God, aan de avond van deze dag mogen wij ons voor uw heilig aangezicht stellen, met dankzegging en met gebed. Met dankzegging voor het feit dat we hier mogen zijn, opnieuw gespaard door uw hand en verzorgd door uw goedheid. Met dankzegging voor het voorrecht dat wij ook vanavond weer mogen horen naar de boodschap die gij ons laat verkondigen. Bij alles wat ons in deze wereld te beurt valt en bij alles wat onze aandacht vraagt en bij al die dingen waar we mee bezig zijn, geeft gij ons toch ook uw woord. Er zijn vele dingen die tot ons gesproken worden en vele woorden die wij dagelijks horen en zelf ook spreken. Maar Heere, er is ook uw woord. En dat woord des Heren, dat gaat alle mensenwoord in waarde te boven. En in betrouwbaarheid gaat dat alle mensenwoord te boven. En in kracht en in zaligheid. Wat geen mens kan doen met zijn of haar woorden, dat kunt u doen met uw woorden. Want uw woord is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En uw woord is levend en uw woord doet zijn werk. En uw woord getuigt van genade en uw woord is betrouwbaar, want het is het woord van die God die niet liegen kan. Heere, naar dat woord mogen we luisteren en zou het ons dan niet passen om uw naam met dankzegging te erkennen dat u ons dit voorrecht geeft. Er zijn er duizenden, er zijn er talk velen in deze wereld die uw woord niet horen, nooit horen, niet willen horen. Er zijn er zoveel in deze wereld, heren, die wel luisteren naar wat de mens, de dwaze, de beperkte, de zondige mens zegt, maar die niet luisteren naar wat u, de levende en de waarachtige God, spreekt. En nu doen we dat geen van allen, want ach, als wij onder het woord verkeren, dan is dat op zich nog geen garantie dat het woord nu ook ingang vindt in ons hart en dat we er waarlijk naar luisteren. We kunnen ook in de kerk zitten en elke zondag trouw onze plaats in de kerk innemen, terwijl toch altijd door een leven lang uw woord langs ons heen gaat en aan ons voorbij gaat en niet verder komt dan ons verstand. En nooit meer doet dan zo nu en dan eens een indruk maken op ons geweten. Een indruk die echter van voorbijgaande aard is. Zo kan het zijn. En zo is het bij menige kerkganger en bij menige mondbeleider. En bij menig een die getrouw opgaat naar uw huis. Maar het is nog nooit gekomen tot een verstaan, tot een geloven, tot een vertrouwen. Het is nog nooit gekomen tot waarachtige bekering. En het beginsel van dat nieuwe leven is er niet. Al wordt ons elke zondag weer gesproken over de enige en waarachtige God. En over Jezus Christus, gezonden door die enige waarachtige God. Dan is het nog nooit gekomen tot het kennen van God en van Christus. Heere, wij bidden u dan ook dat gij met uw genade en met uw geest in ons midden wilt werken. Zeker, het is een voorrecht dat we hier uw woord mogen beluisteren, ook in dit uur. Maar en daarom hebben wij behalve reden tot dankzegging ook reden tot gebed. Het is ook zo nodig dat u ons met meer dan alleen uw woord bezoekt. Dat u ons namelijk ook geeft het werk van uw Heilige Geest, die ons indachtig maakt, die ons verstaan doet, die ons geloven leert, die ons tot bekering brengt, die ons die kennis, die waarachtige, die hartelijke, die ondervindelijke kennis van u en van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, schenkt. Als het vanavond over deze dingen gaat, heren, dan zullen we onszelf moeten toetsen, zoals dat altijd, als het goed is, gebeuren moet onder de prediking van uw woord, want dan komt toch ook nu weer de vraag tot een ieder van ons: kent u dit? Bent u er deelgenoot van? En als die vraag komt, heren, dan bidden we van u om eerlijkheid bij het beantwoorden van die vraag voor onszelf. Voor onszelf, in stilte voor uw heilig aangezicht. En als het dan zou zijn dat wij op die vraag een ontkennend antwoord moeten geven, Heere, geef dat dat ontkennende antwoord ons dan zo verontrusten zal, dat we geen rust meer hebben en geen rust meer durven nemen, voordat wij wel een bevestigend antwoord mogen geven. Geef door uw Heilige Geest die onrust die nodig is om ons zoekend, vragend, biddend te maken en te houden. Geef ons door uw Heilige Geest en zijn werk die waarachtige bekering, waardoor we tot u uitgedreven worden en waardoor wij maar één begeerte kennen leren, namelijk om u te mogen kennen tot zaligheid. Laten we dan de betrekkelijkheid en de vergankelijkheid en de ijdelheid van alles van deze wereld gaan ontdekken, opdat we niet langer daarop vertrouwen en dit niet langer daar genoeg aan zullen hebben, maar dat wij dat mogen gaan zoeken, Heere, wat al uw volk leert zoeken en begeren, namelijk te mogen weten wat gij tot onze ziel zegt: ik ben uw heil alleen. En als we door uw genade iets van dat nieuwe, dat eeuwige leven mogen bezitten, en als datgene wat ons vanavond uit uw woord mag worden voorgesteld toch inderdaad geen onbekende zaak is, Heere, geef ons dan door diezelfde geest genade om datgene wat gij gewerkt en geschonken hebt zuinig te bewaren. Om daar u de Heere ook in oprechtheid dankbaar voor te zijn en u ermee en erin te verheerlijken. Ja, geef dat dat tegelijk ook dit resultaat mag hebben in ons leven, dat we niet alleen tevreden zullen zijn met datgene wat u tot op heden van uzelf te kennen gegeven hebt, maar dat het de hartelijke bede mag zijn, Heere, dat we mogen vervolgen te kennen, meer en meer te mogen kennen, u de waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Heere, zo bidden wij van u dat gij ons uw onmisbare zegen geven wilt. Dat bidden we bijzonder voor Rinus en Mario die vanavond hier in uw huis mogen zijn. En nadat ze de belijdeniscategorisatie hebben voltooid en door de kerkraad zijn toegelaten tot het doen van openbare belijdenis. Heere, geef hen wat ze daarbij nodig hebben, dat zij van u uw geest mogen ontvangen, waardoor ze ook in oprechtheid in staat gesteld worden om hun ja-woord voor de gemeente en voor uw heilig oor uit te spreken. We bidden dat voor beiden, maar bijzonder voor Rinus, die vanavond ook het sacrament van de heilige doop zal ontvangen, wat hij nooit eerder in zijn leven ontvangen heeft en wat hij nu op volwassen leeftijd mag ontvangen. Heere, geef dat dat voor hem een ogenblik mag zijn dat hij nooit in zijn leven meer zal vergeten. Geef dat dat van betekenis mag blijven heel zijn leven lang. En dat hij ondervinden mag dat u hem hierin ook uw genade bewijst. Zegen zo heel deze dienst van woord en sacrament. En geef dat we het ervaren mogen, Heere, dat gij in ons midden zijt. Verblijd ons door uw daden. Vervul al onze noden uit uw volheid in heerlijkheid. En vergeef ons genadig alles wat wij misdreven hebben, al onze zonden en ongerechtigheden. Hoor ons om Jezus' wil. Amen. We gaan nu eerst zingen uit de 42e psalm, het derde en het vijfde vers. Psalm 42, vers 3 en 5. O mijn ziel, wat buigt u neder? En 5, maar de Heer zal uitkomst geven. Het is u een en andermaal meegedeeld dat voor de kerkenraad belijdenis hebben afgelegd en toegelaten zijn tot het doen van openbare geloofsbelijdenis. Rinus Vroegendewij en Mario Thalen. Vanavond zal in het midden der gemeente deze geloofsbelijdenis worden afgelegd. En zoals u weet zal dat ook voor Rinus betekenen dat hij het sacrament van de heilige doop zal ontvangen. Dat is voor deze twee in de eerste plaats een belangrijk en zeer gewichtig ogenblik. Het is anderzijds voor ons als gemeente een gewichtig ogenblik als we er vanavond bij bepaald worden dat twee mensen zich openlijk aan de dienst des Heren willen verbinden en als de Heere ook op een zichtbare wijze zijn woord in ons midden wil doen verkondigen en de zichtbare prediking van het woord des Heeren heeft vanavond, zoals ook bij de kinderdoop dat het geval is, toch ook weer tot inhoud de boodschap dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. En dat we dat bloed moeten kennen tot zaligheid, zal het wel zijn met onze zielen. Laten we zo ook dit moment beleven, gemeente. En niet alleen naar de prediking van het woord gaan luisteren straks, maar u ook in dit uur van belijdenis en van sacramentsbediening zien te verstaan wat de Heere daarin tot ons te zeggen heeft. Mario, mag ik jou verzoeken op te staan? Verklaart en erkent gij dat gij de leer onze kerken, voor zover gij die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer die overeenkomt met de Heilige Schrift? Belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven? Belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren? Belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht indien het kwam te gebeuren, het welk God verhoede dat gij in leer of zeden u mocht te buiten gaan? Mario Thale, wat is daarop jouw antwoord? De Heere zegt: behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Gemeente, ik ga nu over tot het lezen van het formulier om de heilige doop te bedienen aan volwassen personen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlevende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze persoon genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat hij zijn kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Rinus, mag ik jou verzoeken op te staan? Aangezien gij, Rinus, vroeg in de wei begeert met de heilige doop gedoopt te worden, ten einde die doop u zal zijn een zegel van de inlijving in de kerk Gods, en op dat blijken dat ge niet alleen de christelijke religie aanneemt, waarin ge privé door ons zijt onderwezen, waarvan ge ook voor ons belijdenis gedaan hebt, maar ook uw leven daarnaar door de genade Gods wilt aanstellen, zo zult gij voor God en zijn gemeente op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, of gij gelooft in de enige waarachtige God, onderscheiden in drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest, die hemel en aarde en alles wat daarin is uit niet geschapen heeft, en nog onderhoudt en regeert, alzo dat er niets geschiet, nog in de hemel, nog op de aarde, zonder zijn goddelijke wil. Ten tweede, of ge gelooft dat ge in zonden ontvangen en geboren zijt, en daarom een kind des toorns zijt van nature, ten goede gans onbekwaam, geneigd tot alle kwaad, en dat ge met gedachten, woorden en werken de geboden des Heren menigmaal hebt overtreden, en of deze uw zonden u van harte leed zijn. Ten derde, of ge gelooft dat Jezus Christus, die tegelijk waarachtig en eeuwig God is en waarachtig mens, die zijn menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria heeft aangenomen, u tot een zaligmaker van God geschonken is, en dat gij door dit geloof ontvangt vergeving der zonden in zijn bloed, en dat ge een lidmaat van Jezus Christus en van zijn kerk door de kracht van de Heilige Geest zijt geworden. Ten vierde, of gij verder al de artikelen van de christelijke religie, gelijk die hier in de christelijke kerk uit het woord van God geleerd worden, toestemt en van voornemen zijt in deze leer tot het einde uws levens standvastig te volharden en tevens verzaakt alle ketterijen en dwalingen die met deze leer strijden, en belooft dat ge in de gemeenschap van deze christelijke kerk niet alleen in het gehoor van het goddelijke woord, maar ook in het gebruik van het heilig avondmaal zult volharden. Ten vijfde, of gij u van harte voorgenomen hebt altijd christelijk te wandelen, de wereld en haar kwade begeerlijkheden te verzaken, gelijk het lidmaten van Christus en van zijn gemeente betaamt, en of gij u aan alle christelijke vermaningen gaarne wilt onderwerpen. De Heere zegt, mijn Zoon, geef mij uw hart en laat uw ogen mijn wegen bewaren. De goede en grote God verlene goedertierenlijk tot dit uw heilig voornemen zijn goddelijke genade en zegen door onze Heere Jezus Christus. Amen.
Rinus vroeg in de wei, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Gemeente, wij zingen nu deze twee jong belijdende leden staande toe uit de 134e psalm, het derde vers. En Mario, dat is een ogenblik in je leven dat, als het goed is, je nooit vergeten zult. Als wij Gods huis in het openbaar ons ja-woord geven, het doet er nou eigenlijk niet toe bij welke gelegenheid dat is, dan is dat altijd een bijzonder gewichtig ogenblik. Maar bij het doen van belijdenis is dat toch eigenlijk een openlijke verklaring dat je verbinden wilt aan de Heere en aan zijn dienst. Zo heb je het ook beloofd. En daar houdt de Heere je nu ook aan. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Als je wat van je eigen hart kent en wat van de afwijkingen die daar van binnen in ons hart leven en wonen, dan is het niet voor niets als de Heere tot ons zegt: behoed uw hart boven al wat te bewaren is. En dan is het ook niet voor niets dat de Heere in datzelfde spreukenboek tot ons zegt: mijn zoon, geef mij uw hart. Dat hart, daar gaat het om. Daar is het de Heere ook om te doen in jullie leven. Dat moet behoed worden. Maar dat kun je niet. En daarom moet het aan de Heere gegeven worden. Want hij kan het wel behoeden en bewaren. En dat hart regeren, zo onder zijn invloed, onder de invloed van zijn geest houden, dat je inderdaad in zijn wegen mag wandelen, dat je waarlijk zijn discipelen mocht zijn. Ik wens het jullie van harte toe om in dit opzicht een diep afhankelijk leven te leiden. Wij zijn niet graag hulpbehoevend. Als wij het over hulpbehoevende mensen hebben, dan begeren wij niet zodanig te zijn, niet waar? Wij zijn liever mensen die niet van de hulp van anderen afhankelijk zijn. Maar in het geestelijke zijn we er het beste aan toe, als we hulpbehoevend zijn. En als we dat ook beseffen, altijd weer de hulp, de kracht, de leiding, de genade van de Heere nodig te hebben. God geve jullie zo'n hulpbehoevend, zo'n afhankelijk leven. En hij zegene deze stap die je vandaag hebt mogen doen. Hij zegene zijn woord aan jullie hart. En hij leidde je door zijn Heilige Geest. Het is ook voor familie en bekenden van jullie een bijzonder ogenblik, voor hen die dit mee mogen maken, ook een heel bijzonder moment. We zijn er dankbaar voor, ook als gemeente, dat de Heere dit wilde geven en dat hij deze begeerte in jullie hart wilde leggen. God geve jullie en degene die je lief zijn, zijn genade in alle dingen. Wij zullen samen de Heere danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, Wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze broeder met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godzalig zal wandelen en in de Heere Jezus Christus mogen wassen en toenemen, opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hem en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, zoals ik u zojuist al heb aangekondigd, willen we vanavond dus luisteren naar dat woord des Heren zoals ons dat in het hoge priesterlijk gebed weergegeven wordt, dat woord van de Heiland zelf waarin hij ons verklaart wat het eeuwige leven is. En inderdaad, het eeuwige leven is maar niet iets wat in de hemel begint, wat Gods kinderen beginnen deelachtig te worden op het ogenblik dat zij hun ogen opslaan aan de andere kant van de dood, in de hemel. Dat eeuwige leven, dat begint hier al. En als het hier niet begint in ons leven, dan zullen we het na dit leven ook niet beërven. Als dit eeuwige leven aan deze kant van het graf ons deel niet geworden is, dan zullen we het aan de andere kant van het graf ook niet deelachtig zijn. Niemand komt in de hemel die niet eerst de hemel in zijn hart ontvangen heeft. En daarom is het bij het begin van onze overdenking van wat de schrift ons zegt over het eeuwige leven tegelijk alweer de vraag, en zo dient de prediking toch tot ons te komen, kennen we dat dan? Niet hopen we straks het eeuwige leven te bezitten, maar kennen we het nu al? Delen we er nu al in? Wat is het? Dat eeuwige leven. Het heeft te maken met kennen. God kennen en Christus kennen. En zoals u weet, de schrift laat ons zien dat de natuurlijke mens dat nou juist niet doet. De mens mist de waarachtige godskennis en de waarachtige Christuskennis. De mens heeft de kennis van God, toen hij van God afviel, verloren. Voor de val was de mens bekend met God. Jazeker. Ging hij om met de Heere. Zoals een vriend met zijn vriend omgaat. Was er de vertrouwelijke omgang met God. Adam en Eva kenden de Heere. Maar dat is door de zondeval veranderd, dat is grondig, dat is helemaal veranderd. Door de zondeval is de mens van God afgevallen, is hij God kwijtgeraakt, is hij ook de kennis van God kwijtgeraakt, is hij de omgang met God kwijtgeraakt. Dat heeft ontzaglijke gevolgen gehad. Want de mens heeft er toch ergens onbewust een besef van overgehouden dat hij goden nodig heeft. En als hij dan de ware godskennis kwijtgeraakt, dan gaat hij in zijn verblindheid en in zijn dwaasheid zichzelf goden uitdenken. En gaat hij zelf de voorwerpen van zijn vertrouwen vervaardigen. En wordt hij een afgodendienaar. En dan zijn er onder de afgodendienaars wel geweest, die in de weg van het nadenken, in de weg van het gebruik van hun verstandelijke vermogens, tot de overtuiging kwamen dat er niet veel goden, maar één God slechts is. Maar die ene God, die zij in de weg van het nadenken en in de weg van het intellect ontdekten, bleef voor hen toch de onbekende God. En als ze dan tot die onbekende God gingen bidden, zoals ze dat in Athene deden, en als ze op de onbekende God gingen vertrouwen, en als ze voor de onbekende God een altaar gingen bouwen, wat hadden ze er dan nog aan? En daar zien we de duisternis en de dwaasheid van de mens die God kwijt is. En als we zo leven, en als we zo sterven, dan leven we in de duisternis en dan sterven we in de duisternis. En dan komen we voor eeuwig om buiten God, want buiten God is ook geen leven. Nou, en zo staat het er nou met ons allemaal voor. Er is op deze regel geen uitzondering. Er zijn vele uitzonderingen onder de mensen, het is er maar naar van welk aspect we ze bekijken. Maar op dit punt zijn er geen uitzonderingen. Dit is een algemene regel. Er is niemand die God van nature kent en bezit en weet wie hij is vanuit persoonlijke ontmoeting. En dat is zo'n algemene regel dat het feit of we al of niet een christelijke opvoeding gehad hebben, daar geen verandering in aanbrengt. Deze regel is zo algemeen dat het feit of we met ons verstand veel van de Here weten of totaal onbekend zijn met de Here, geen uitzondering, geen verandering maakt. We zijn allemaal opgegroeid in de wereld of in de kerk, opgegroeid zonder of met het woord, van nature mensen die God niet kennen en Jezus Christus niet kennen. Wat is dan God kennen? Als dat dan zo belangrijk is, als dat dan de poort tot de zaligheid is, tot het leven, tot het waarachtige leven, dan zullen wij die van nature buiten God staan en buiten de waarachtige kennis van God toch wel heel benieuwd moeten zijn om te weten wat het kennen van God is. Is dat weten dat er een God bestaat? Nee. Net zo min als weten dat er een koningin in Nederland regeert, betekent dat we die koningin ook kennen. Al hebben we nog zoveel over haar gehoord en nog zoveel over haar gelezen en nog zoveel portretten van haar gezien, daarmee kennen we haar nog niet. We kunnen nog zoveel van God gehoord hebben, in zijn woord onderwezen zijn, van horen zeggen, zoveel in ons opgenomen hebben, zodat we kunnen vertellen wie hij is en wat hij van zichzelf zegt en als een deugden kunnen beschrijven en als een eigenschappen enzovoort enzovoort, zonder dat we hem kennen. Kennen leert een mens pas in de ontmoeting. Kennen leren we pas als we er persoonlijk bij betrokken raken. Kennen van God, dat is alleen daar waar God een werkelijkheid voor ons wordt. Ik bedoel, waar hij meer is dan een naam, meer dan een woord, een begrip, een voorwerp. Maar het kennen van God, dat gaat daar beginnen waar we God waarlijk ontmoeten. Waar hij zich tot ons wendt. Waar hij tot ons spreekt. Maar dan zo dat zijn woord tot ons hart komt. En waar hij ons door zijn woord onderwijzen gaat. En waar hij door de kracht van zijn woord ons op de knieën brengt. Het kennen van God heeft dan altijd dat persoonlijke element van die ontmoeting onder vier ogen. Hij en ik. In de eenzaamheid. In de stilte. Waar zijn woord meer wordt dan een boek. Met hoofdstukken en versen en letters. En woorden en begrippen en klanken. Maar waar zijn woord wordt een levende werkelijkheid. En waar we zijn stem gaan verstaan. En waar dat komt, daar komt ook het buigen onder dat woord. Daar komt ook het erkennen van God. En dan de volgende stap. Wat is het? Het kennen van de Heere, de enige en waarachtige God. Wel, dat is datgene dat hersteld wordt, datgene wat in het paradijs in de zondeval verloren ging. Niet waar? Daar waren die ontmoetingen, zo laat ons het boek Genesis zien. Daar waren die ontmoetingen tussen God en de eerste mensen. En daar was het een werkelijkheid. Als God kwam, dan kwam God zo dat Adam en Eva zich dat heel goed bewust waren. En dan was daar die ontmoeting, dan was daar die persoonlijke ontmoeting, dan was daar dat horen van zijn stem. Maar het directe gevolg daarvan was dat er een vertrouwelijke omgang ging bestaan tussen God en de mens. En natuurlijk toen de kennis Gods kwijt raakte en toen de mens van God afviel, toen raakte hij vanzelfsprekend ook die vertrouwelijke omgang met God kwijt. Maar als we God leren kennen, zoals de Heere Jezus dat bedoelt in dit gedeelte van zijn hoge priesterlijk gebed, dan wordt ook die vertrouwelijke omgang met de Heere weer hersteld. Maar u zegt, God kan toch niet gezien worden? Gods stem kan toch niet gehoord worden? God is toch een geest? U hebt gelijk. En toch kan God wel gezien worden. En toch kan Gods stem wel gehoord worden. Hoe dan? Dat is het geheim van alle ware godsdienst. Dat is het geheim van de ware godsdienst alleen. Van de waarachtige vrezen des Heren alleen. Dit element is nu juist afwezig in de vormendienst. Dit element is nu juist afwezig daar waar men tevreden is met de uiterlijke dingen van de religie. En waar men alleen met zijn eigen belijdenis tevreden is. En waar men het zoekt in zijn eigen activiteiten. Maar dit element, dat precies het hart van de zaak is, namelijk dat Gods stem gehoord wordt en dat God gezien wordt. En dat kan in het waarachtig geloof. Dan wordt het een gelovig zien. En een gelovig horen. En dan maakt God zich voor het geloofsoog in de schriften zichtbaar. En dan maakt hij zijn stem in de schriften voor het geloofsoor hoorbaar. Eenmaal sprak God tot mij een woord. Tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Dan klinkt het in het oor. En in het geloofsoor, in het hart. En zo, door die persoonlijke ontmoeting waarin de Heere zich werkelijk maakt, komt er dan die omgang met hem. Hij maakt zich hoorbaar, hij spreekt tot de ziel. En daardoor krijgt de ziel vrijmoedigheid om ook van haar kant omgang met de Heere te zoeken. In het uitstorten van het hart voor hem. In het bekendmaken van noden en zorgen voor hem. In het uitspreken van het diepste hartelijke verlangen dat er leeft op de bodem van alles. In die vertrouwelijke omgang, die waar Psalm 25 zingt ervan, Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vree verbond getoond. Dan mag het geloofsoog hem zien, en dan mag het geloofsoor zijn stem horen, en dan wordt hij dierbaarder dan wie ook. Dan gaan we er ook wat van gevoelen. Die vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Maar dan hebben we vader en moeder niet lief boven hem. Want hij maakt zichzelf het meest van allen dierbaar en noodzakelijk. En in die verborgen omgang en in die persoonlijke ontmoeting, als hij spreekt, mag de ziel daar wel eens een echo op laten horen. En mag de ziel van haar kant ook wel eens zeggen, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Dat is het eeuwige leven. De hemel en de omgang met God in de hemel zal wel voller en dieper en rijker en vollediger zijn, maar niet in wezen anders. Wat er straks door de verloste kerk genoten wordt en nu al door de zaligen in de hemel beleefd wordt, dat is in wezen niet anders als wat Gods kerk hier op aarde bij tijden mag smaken in de ontmoeting met de Heere bij en onder zijn heilig woord. Als anders gezegd, de hemel begint af te dalen in het hart. Het beginsel van de eeuwige vreugde, zoals onze catechismus daarvan spreekt, dat ik dat nu al in mijn hart gevoel. Of een voorsmaak hebben van wat er straks komt en wat weggelegd is voor hen die hem vrezen. Dat is het wezen van het echte leven. En wat een zegen is dat om zo God tot onze God te hebben. Dat maakt het leven geheel anders dan het leven van de mens zonder God. Dan het leven van die mens die geen hoger ideaal heeft dan het aardse. Geen hoger ideaal dan wat hij met zijn natuurlijke ogen kan zien en met zijn natuurlijke oren kan horen. Ach, en wat betekent dat allemaal dan toch? Wat je met je ogen en met je ogen kunt zien en met je oren kunt horen en met je handen kunt tasten. Hoe lang zullen we dat zien? En hoe lang zullen we dat horen? En hoe lang zullen we dat kunnen tasten? Misschien nog niet eens zo lang als dat God ons het leven spaart, want je ogen kunnen ook eerder dicht zijn en je oren kunnen ook eerder doof zijn. Maar dan, al zou God het ons te genieten geven zolang als we leven, dan is het nog maar tijdelijk. Dan gaat nog de wereld voorbij met haar begeerlijkheid. En dan komt het moment dat we alles moeten achterlaten. En als we dan niet meer hebben, beseft u het gewicht, als we dan niet meer hebben dan dit aardse leven. Als we dan niet meer hebben dan dit aardse leven plus nog wat godsdienst. Als we dan niet meer hebben dan dit aardse leven plus nog wat godsdienst, plus nog wat deugdzaamheid en wat ernst en wat gemoedelijkheid enzovoort. Maar als we God niet kennen, dan staan we straks met lege handen. Want dan laat de wereld ons alleen en dan laat het aardse ons alleen. En als we dan geen God en geen Christus hebben, gemeente, dan hebben we niets. Eeuwige armoede zal dan ons deel zijn. Het enige wat telt, het enige wat echt van betekenis is voor u en voor mij is, kent u God? Kent u hem? Niet van horen zeggen, maar vanuit die persoonlijke ontmoeting. Kent u hem in die verborgen omgang? Begrijpen we hem dan? Nee, dat niet. Dat is niet hetzelfde als hem kennen. Hij is onbegrijpelijk. Daarvoor is hij God. Daarvoor is hij, zoals de Heere Jezus hier zegt, de enige waarachtige God. Daarvoor is hij die grote majesteit die veel dingen doet die wij niet kunnen doorgronden en die veel wegen bewandelt die wij niet kunnen narekenen en waar wij geen verklaring voor kunnen geven. Hij blijft veel groter dan ons bevattingsvermogen, maar als ik hem toch zo mag kennen als die enige waarachtige God die betrouwbaar is, op wie we aan kunnen, die genadig is, die een ontfermer is, die zijn liefde verklaart, die zich in zijn ontferming over zo'n zondaar heen buigt en die hem opraapt uit de ellende, als ik hem door genade toch zo mag kennen in zijn opzoekende liefde, in zijn genadige ontferming, moet ik hem dan ook nog in alles kunnen begrijpen? Nee. Dan kan ik ook de onbegrepen dingen in zijn handen laten liggen. En in stil, dat is ook in kinderlijk vertrouwen zeggen, het is wijsheid wat hij doet. Nou, die mens die zo God mag kennen, gemeente, is werkelijk gelukzalig. U mag hem opsluiten in de diepste gevangenis, maar hij is toch vrij, hoor. U mag hem blind maken, maar hij ziet toch. Hij mag dodelijk ziek zijn, maar hij is toch gezond. Want zijn kamer heeft een venster naar boven gekregen. En hij heeft perspectief. Er is eeuwigheidslicht in zijn leven, in zijn ziel, in zijn hart gevallen. En dat is nou maar net waar het op aankomt. Maar dat is niet alles. Als het gaat om het eeuwige leven dat in kennen bestaat, dan zegt de Heere Jezus daar nog wat bij. En dat moet ook wel, want in het paradijs kon met deze woorden volstaan worden. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige en waarachtige God. Maar na het paradijs, met name na de zondeval, moet daar nog wat bij. Waarom? Omdat wij God nooit zo kunnen kennen buiten Christus om. We hebben om God te leren kennen en om weer terug te komen bij hem en om weer die vertrouwelijke omgang met hem te mogen genieten en beleven, de Heere Jezus Christus nodig. Want kijk, toen Adam en Eva God kenden in de vertrouwelijke omgang, toen waren ze geen zondaren. Maar dat zijn wij wel. En vandaar dat nu voor een zondaar het eeuwige leven niet alleen bestaat in het kennen van de enige en waarachtige God, maar ook in het kennen van Jezus Christus, de door God gezondene. En door hem alleen komt een zondaar terug bij God. Als wij buiten Jezus om God zouden moeten leren kennen als de enige en waarachtige God, gemeente, dan zou dat onze dood zijn. Zo leren de verdoemden in de pijn God kennen. En ze leren daar ondervinden dat hij waarachtig is, ook in zijn oordelen en in de dreigingen die hij gesproken heeft en die zij licht geacht hebben. Maar zullen we leven, waarachtig leven, God in zijn genade leren kennen. God in zijn ontferming kennen. Gods stem horen tot vertroosting van onze ziel. Dan kan dat alleen als het is door Jezus Christus, de gezondene des Vaders. En daarom, dat voegt de Heere Jezus er in één adem aan toe. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen en Jezus Christus. Die gij gezonden hebt, zult u nooit proberen God te leren kennen buiten de Heere Jezus om. Zult u nooit proberen de Heere te leren kennen buiten zijn gezonden zoon om. Want dan is hij een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Maar nu heeft hij zijn zoon gezonden. Daar legt de Heere Jezus de nadruk op. Hij had ook wat anders kunnen zeggen. Jezus Christus, Gods enige geboren zoon bijvoorbeeld. Jezus Christus, de middelaar Gods en der mensen. Of net wat er nog meer aan aanduidingen en aan omschrijvingen in de Bijbel te vinden is. Maar hij noemt zichzelf met nadruk die gij gezonden hebt. En waarom was hij gezonden? Om te zoeken en te zaligen wat verloren was. Waarom was hij gezonden? Omdat de mens verloren in schuld een prooi van de zonde op weg naar het eeuwig verderf is. Hij is gezonden om die van God afgevallen en verloren mens die straks voor altijd een prooi van de duisternis en van de eeuwige nacht zal zijn, na te gaan en hem te grijpen en hem te verlossen van het verderf. Gezonden van God in deze verdorven, duistere wereld, om hier het verlorene te zoeken en zalig te maken. Nu, hem moeten we ook kennen. Ja, hem moeten wij kennen, gemeente. We moeten het geestelijke leven en de kennis in het geestelijke leven niet losmaken van de noodzakelijkheid van het kennen van de Heere Jezus. Het eeuwige leven is niet hier door de Heiland omschreven als een kennen van een aantal tekenen en aanduidingen waarop ik hopen mag dat dat vruchten van de wedergeboorte zijn. Het eeuwige leven is niet gelegen in het kennen van een aantal oefeningen en van een aantal ervaringen die op de weg van het geestelijke leven geleerd worden door de Heilige Geest. Daar ligt het eeuwige leven niet in. Het ligt in de kennis van een persoon. Het ligt in de ontmoeting met de persoon van de gezondene des Vaders. Het ligt in de ontmoeting met hem die we niet gezien hebben en nochtans lief hebben. En over welke we ons leren verheugen met een onuitsprekelijke en hemelse vreugde. Het ligt in de ontmoeting met hem die zichzelf geeft en ook te kennen geeft aan de ziel die naar God schrijft. Het ligt in het volgen van hem die de herder is. Kijk, en dat wordt nou het levensgeheim van al die schapen. De Heer Jezus heeft het gezegd. Een vreemde zullen ze niet volgen. Waarom niet? Omdat ze de stem van die vreemde niet kennen. Er is geen herkenning. Maar dat houdt dan wel in dat ze de stem van de herder wel kennen. Jawel. Hij geeft in die ontmoeting met hen, in die omgang met hen, hen kennis aan zijn stem. En als ze hem horen, ik weet wel, ze moeten ook nog op hun plaats zijn. Hun hart moet ook nog recht voor de Heere zijn. Ze moeten ook nog ontvankelijk zijn voor die stem. Maar als dat zo is, en als het de gestalte van de ziel is, merk op mijn ziel wat antwoord hij u geeft. En zijn stem klinkt dan volgen ze. Want het is de begeerte van hun ziel geworden om aan zijn voeten te mogen zitten die de hoogste profeet is. Het is de begeerte van hun ziel geworden om hem te mogen volgen op de wegen die gaan naar de plaatsen waar hij als de herder aan zijn schapen voedsel geeft. Waar hij hen te drinken geeft, waar hij hen rust bereidt. En als het ware bij intuïtie, dat is geen natuurlijke intuïtie, maar dat is geestelijke intuïtie. Hangt samen met de aard van dat nieuwe leven, dat op God gericht, op God georiënteerd, op Christus gericht is. En bij geestelijke intuïtie voelen ze het aan. Hij maakt het duidelijk. Hij drukt het als het ware af op hun ziel. En er komt die verbinding, er komt die omgang, er komt dat leven, er komt die kennis. Niet alles in één keer. En veel blijft ook verborgen. Maar het wordt wel een echt kennen van hem. En al zullen we veel van hem hier op aarde nooit leren kennen. De Heere houdt ook nog veel verborgen opdat zijn verloste kerk straks in de eeuwigheid voort mag gaan, vervolgen mag hem te kennen tot in de diepste diepte van zijn zaligmakerswerk. En tot in de diepste diepte van de vereniging van die twee naturen in één persoon. En tot in de diepste diepte van de drie eenheid Gods hier op aarde verre boven ons verstand uitgaande. Opdat straks die verloste kerk met de geest mag onderzoeken de diepten Gods om zo voort te gaan in het kennen van hem. Dat houdt dan in dat het hier op aarde maar ten dele is. Paulus zei dat. Wij kennen ten dele, maar niettemin, het is waarachtige kennis. Het is geheiligde kennis. Het is zaligmakende kennis. En als zo in die omgang met hem, hij zijn woord dierbaar maakt. En als het ware de vonk overspringt vanuit zijn liefde naar hun hart, tot wederliefde tot hem. En als hij de waarde van zijn woord, van zijn spreken, van zijn belofte op het hart bindt. En als de ziel dan hongerig en begeerig wordt om te horen wat hij te zeggen heeft. En als hij dat hart dorstig maakt naar het water des levens. En als hij dan dat water schenkt, dan voelt u wel, dan komt er die verbinding met God en met zijn Christus. Dat is het eeuwige leven. En als je dat niet hebt, dan heb je het niet. Als je dit niet kent, dit heilgeheim, in beginsel zeg ik erbij. Als je dit niet kent, dan kunt u godsdienst hebben en dan kunt u nog veel meer hebben. Maar u staat er wel buiten. Als u deze God in beginsel niet kent in zijn ontferming en in zijn barmhartigheid in Christus. En als u die zaligmaker niet kent, het mag best op een afstand zijn nog. En het mag best nog veel met sluiers en nevels omgeven zijn, dat gaat vaak zo. Maar als het er in beginsel dan maar is, maar als het niet aanwezig is. Wat u dan ook hebt, met alles wat u dan bezit, kunt u voor God niet bestaan, besef dat. Dit is het eeuwige leven. En dit alleen is het eeuwige leven. Hoe krijg ik daar dan deel aan? Grijp naar het eeuwige leven, zegt Paulus. Grijp ernaar. Ja, wat is dat? Dat is dit, dat u vlucht naar de gever ervan. Dat u de auteur ervan smeekt. Dat u hem te voet valt. Dat u uzelf geen rust gunt voordat u het bezitten mag. Dat u ziet en beseft hoe waard het is om gezocht te worden. Grijp naar het eeuwige leven. Gemeente, Zou u nou eens ter wille van dit eeuwige leven, van deze zaligmakende genade Gods, van deze heerlijke werkelijkheid die eigenlijk al de hemel op aarde en de hemel in het hart is. Zou u ter wille van deze rijkdom die God in Christus te schenken heeft en die hij in de verkondiging van het woord aanbiedt, zou u ter wille van deze zaligheid al de andere dingen nou eens op een lager plan willen zetten? En als u er buiten staat, zou u zich dan niet eens voornemen, als er zo'n leven te krijgen is, als er zulke zaligheid geopenbaard is, en als God gewillig is om het te schenken aan hen die erom vragen, dan wil ik het ook hebben. Dan zal ik het ook zoeken. Dan zal ik er ook om vragen, net zolang. Totdat ik het bezitten mag, totdat God het aan me gegeven heeft, maak er toch werk van. Nu terwijl het nog kan, zoek het met alle inspanning. Denk niet dat u er ooit spijt van krijgt. Als u van harte gaat zoeken en met ingespannen krachten gaat zoeken, deelgenoten worden van dit eeuwige leven. Mag u het bezitten? Heeft de Heere dat in uw leven in beginsel gewerkt? Zult u er zuinig mee zijn? Zult u erover waken? Het heeft meer waarde dan uw natuurlijk leven. Het heeft meer waarde dan uw oogappel. Het heeft meer waarde dan uw gezondheid. Het heeft meer waarde dan alles van deze aarde. En wat waken we over onze oogappel? En wat waken we over onze gezondheid? En wat waken we over aards geluk en aardse welvaart? Maar dit is van grote belang, volk des Heren. Dit eeuwige leven, onderhoud die kennis en die omgang met God. Onderhoud die omgang en die kennis van Jezus Christus die Hij gezonden heeft. Verwaarloos dat niet. Laat daar niets bij komen. Laat daar niets tussenin komen. Laat dat niet beschadigen. En als u door welke omstandigheden dat dan op een bepaald ogenblik in uw leven niet beoefent, of in een bepaalde periode niet zo teer gevoeld en beleefd, zoek toch met ingespannen krachten dat de Heere opnieuw in zijn liefde en in zijn ontferming u zal willen bezoeken. Zoek toch genade om voort te mogen gaan in die kennis. O, de Heere oefent zijn volk ook wel eens door de verberging van zijn aangezicht. De Heere oefent zijn volk opdat ze de geloofslessen zouden leren. Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar vlucht wel bij alle gevaren vandaan die deze tere omgang met God bedreigen. Zoek de dingen die boven zijn. En laat uw hart en uw ziel niet verstrikt worden in de zorgvuldigheden van dit leven en in de beslommeringen van het aardse bestaan. Nog minder in de zonden van dit leven. Laat uw hart opwaarts gericht mogen zijn waar Hij is. Deze enige en waarachtige God, en van waar Hij op zijn volk in ontferming neerziet, en waar Christus is aan de rechterhand des Vaders, en waar ook uw leven is, Kerk des Heren, verborgen met Christus in God. En zoek zo voortdurend door het licht van Gods geest en door de kracht van dat woord te mogen beoefenen die verborgen omgang met de Heere, dat zo de hemel in uw hart mag wonen. Dat is nog maar het beginsel. Dat is nog maar het beginsel, maar het leven wordt er totaal anders van. Het krijgt nieuwe perspectieven, nieuwe dimensies, nieuwe verlangens. Zo'n mens wordt een mens met nieuwe oren en met nieuwe ogen en met een nieuwe smaak en met nieuwe voorkeuren. Met nieuwe emoties, met nieuwe vreugden, met nieuwe smarten. En zo gaat dit leven, het aardse verre te boven. En dit is nog maar de voorsmaak. Het beste komt nog. Amen. Psalm 125, het eerste en het tweede vers. Wij buigen ons nogmaals voor uw heilig aangezicht neer. We danken u dat gij ons dit evangelie geeft. Op zich is het al een wonder, Heere, dat het mogelijk is dat mensen u, de God van wie ze afgevallen zijn, terug mogen vinden. En dat ze u mogen leren kennen, dat gij u te kennen geeft. Ook aan zondaar, door Christus uw Zoon. O Heere, wij bidden van u, geef dat wij allen er iets van beseffen en aanvoelen mogen hoe nodig dit is waar u ons vanavond over wilde spreken. Dit is het eeuwige leven. Als we er geen kennis aan hebben, Heere, o leer ons dan nog zien dat buiten u geen leven is, maar een eeuwige dood. En dat alleen in de omgang met u, in het vertrouwen op u, in het kennen van u, onze ziel gered mag zijn. Heren, we bidden van uw heilig uw woord verder aan ons aller hart. En wilt gij het ons meegeven, ook in de week die wij ingegaan zijn. Laten we het niet kwijtraken, laten we het niet afleggen, van ons afschudden. En laten we niet morgen in de roes van het leven opgaande vergeten wat gij ons op deze dag hebt gezegd. Heren, we bidden u bijzonder nog voor hen die vanavond in het midden der gemeente belijdenis deden. Voor Rinus en Mario samen. Dat gij hen door uw geest geduriglijk leiden wilt. En dat zij in de gang, in de weg van uw woord mogen gaan. Dat zij dit heil dat vanavond gepredikt werd persoonlijk mogen bezitten. En dat zij door dat werk van uw geest ook in dat kennen van u mogen toenemen. Heere, wij bidden u dat gij aan ieder van ons gedenken wilt. Dat u ons zegenen wilt in alle levensomstandigheden, dat u ons bewaren wilt voor de zonde en dat u alle kwaad van ons wegnemen wilt. Heere, wij willen ook niet van hier gaan, of wij willen uw heilige naam toch ook eerst erkend en gedankt hebben voor het goede dat u ons gegeven hebt, ook in de afgelopen week als kerken. Er zijn vele zorgen geweest rondom onze synode en omtrent de vergaderingen die daar gehouden zouden worden en de dingen die daar besloten moesten worden. Maar het past ons toch wel om uw grote naam te erkennen, Heere, voor vele goede dingen die gij daar gegeven hebt. En voor vele besluiten die genomen mochten worden. We bidden u dat gij daar zelf uw zegen op wilt laten rusten. En dat de dingen die rechtgezet moesten worden en waar we toch dankzij uw goedheid wat aan mochten doen, ook werkelijk herstel mogen vinden in ons kerkelijke leven. Dat alles wat vergroeit, vele dingen die misvormd waren, die uit het lood hingen, die op een verkeerde manier gedaan werden, hersteld mogen worden, Heere. Ach, u hebt nog willen bewijzen dat u nog aan ons wilde denken. En dat u ook het gebed dat in de bid stond opgezonden werd, verlaat ons niet, nog wilde horen en verhoren. Ook al zijn we dan nog niet klaar en al moet straks in de volgende maand onze synode nog verder handelen over diverse en ook weer ingrijpende zaken. Heere, geef dat wij in vertrouwen mogen verder gaan en dat we het van u mogen verwachten en blijven verwachten. Schenk dat, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen de 62ste psalm, het vierde vers. Psalm 62, het vierde vers. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.